And I see him again. You know from when?
Luister naar Radio De Vrije Keizer op de 96.2. Volgende week maandag wordt een traditie in ere hersteld. Dan wordt een paasmas voor ontwapening gehouden vanaf 12 uur in Arnhem. We hebben iemand van het organiserend comité van het AIK, het Anti-Interventiecomité, aan de telefoon. Hallo.
Hallo.
Dag. Kun je ons in het kort uitleggen waarom jullie die paasmas weer in ere willen herstellen?
Ja, er is het een en ander aan de hand weer met bewapening. Mm-hmm. Men is bezig met de luchtmobiele brigade, die al gedeeltelijk bezig is. En daar hangt een ontzettend groot prijskaartje aan, 6 miljard, als je ook het schip erbij neemt, het amfibische schip. En wij als anti-interventiecomité hadden gedacht om daar maar weer eens voor te gaan lopen. En dat was traditie van de kerstmarsen die vroeger bij Steenwijk waren. En de anti-atoombommars in het Harde. Die toen zijn beëindigd, maar daar willen we weer mee verder gaan.
Mm-hmm. En dit keer is het de bedoeling om van Arnhem naar de vliegbasis Delen te lopen. Waarom Delen?
Nou, in Delen, omdat daar de luchtmobiele brigade gezeteld is, in de Oranje Kazerne om precies te zijn. En omdat op de hei bij Delen geoefend gaat worden met de transporthelikopters en met de gevechtshelikopters. Wat nu al gebeurt, wat een ontzettende overlast gaat geven. Niet alleen van het lawaai, maar ook stank en nou, alles wat daarbij komt.
Mm-hmm.
Het hele milieu.
Wat zijn jullie bezwaren tegen die luchtmobiele brigade?
Nou, onze bezwaren zijn dat die luchtmobiele brigade wordt verkocht, dus aanhalingstekens, aan de bevolking onder het mom van nu kunnen we makkelijk inzetbaar zijn in allerlei landen, ook buiten het NAVO-gebied, tussen haakjes.
Zoals dat nu.
En we kunnen humanitaire operaties doen, maar behalve dat gebeuren er ook andere dingen. De belangen van de westerse landen worden verdedigd. En dat zijn natuurlijk de andere kanten die eraan zitten. Denk maar aan de oorlog in Irak. Dat ging uiteindelijk om de olie.
Dat is eigenlijk het voorbeeld waarop die luchtmobiele brigade opgericht moest worden.
Ja, het valt snel, hè. Het snel ergens kunnen zijn.
Maar dat zit een beetje tegen het hele NATO-principe om buiten hun eigen gebied te gaan opereren. Mensen, Irak ligt niet echt in NAVO-gebied.
Nee, precies. En dat kan dus ook in een VN-verband zijn.
Mm-hmm. Jullie gaan de aanstaande maandag tegen protesteren. Hoe kunnen mensen daar naartoe? Of waar moeten mensen verzamelen?
Nou, mensen die er naartoe willen, die kunnen het beste verzamelen op het station in Arnhem.
Mm-hmm.
Aan de kant waar de bussen gaan, daar verzamelen we om 12 uur. Dan zal ik het programma meteen even kort vertellen. Er is daar een kort optreden van Jos Linnenbank. En er wordt even kort verteld wat we gaan doen. En dan om 12:30 gaan we lopen naar Delen. Ongeveer 8 kilometer is dat. Voor degenen die dat niet willen is er een bus, dus dat is ook mogelijk. En dan bij de vliegbasis Delen, waar we dan ongeveer 2:30 zijn, is muziek van een Filipijnse groep. En er zijn een aantal sprekers en spreeksters. En dan, daar is, wat ook heel belangrijk is, koffie en thee en zo. En ongeveer 3:45 zijn we daar klaar en vertrekken naar de Oranje Kazerne, wat daar vlakbij is. Want daar worden de zogenaamde rode baretten opgeleid. En bij de Oranje Kazerne gaan we een petitie aanbieden aan de commandant. Hopelijk is die er. En we gaan daar een heel groot web weven van allerlei, een kleurrijk web van allerlei draden wol. We gaan het in feite een beetje inspinnen, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan kan je weer terug met de bus of met de lijndienst die er loopt. Of misschien zijn er mensen die ook nog weer terug gaan lopen.
Dan moet iedereen ter plekke bekijken. Gaan er ook vanuit Amsterdam bussen richting Arnhem?
Niet dat ik weet.
Niet dat je weet.
Daar weet ik niets van.
Dus dat wordt gewoon met het openbaar vervoer.
Ja.
Moet dat nu een traditie worden, die paasmas?
Ja, onze bedoeling is om volgend jaar weer zoiets te doen. En dat kan op een heel andere plek zijn. Het hoeft niet specifiek een delen te zijn. Want op de vliegbasis Gilderijen wordt ook een deel van die helikopters die hierbij betrokken zijn gestationeerd. Op Soesterberg is toch ook nog wel het een en ander. Dus voorlopig zijn we nog wel zoet, zeg maar.
Mm-hmm. Oké, ik wou het hier belaten. Ik wens jullie heel veel succes met die demonstratie. En ik hoop dat er veel mensen komen.
Prima, bedankt.
Oké,
dag.
Wacht even herhalen.
Wat? Oh ja, even achter. Voor de opnametape. Zit hij erin?
Ja, hij draait.
Staat hij op record? Is de pauze eraf?
Ja.
Oké. En we zijn begonnen. Ta-ta-ta-da.
He.
Oké. Ik ga... Ja, dit is aflevering, weet ik niet, van ons bloedeigen feuilleton, soap, kraak, opera, Chateau Bontecou.
Ja. Volgens mij is het deel 11, maar dat kan ook
nee,
deel 12 zijn.
Ja, dat was toch vorige week?
We tellen de uitzending op de VPRO niet mee, hè?
Nee, inderdaad, dat is waar.
Nee, oké.
Je hebt het uit te leggen, hè, jij?
Nee, maar wacht even. Ja, nee, maar kijk, ik zit bij u in de studio, ja? Ik zit godverdomme niet bij de VPRO in de studio. Dat doe ik live vanuit de Bontecou. Laten we even wel wezen, daar hebben we ook onze eigen radiostudio. Niet waar? Maar ik breng nu een beleefdheidsbezoek om deze kraker, sopra, opera, stopra tot stand te komen.
Oké.
Daar wordt gebeld. Oké. Een open brief aan de hoofdinspecteur van het wijkteam Oud-West.
In godsnaam, waarom nu weer een brief aan de hoofdinspecteur?
Hoe kom je daar nou bij?
Godverdomme, ik heb hem dat beloofd.
Ja. Ja, je gaat smeren ze toch niks beloven?
Ja, dat heb ik wel gedaan.
Met koffie.
Nee.
En gevulde koeken.
Er is geen koffie na de dood.
Vertel maar.
Ik liep op een gegeven moment met de beste brave voorzitter van de deelvraad, mevrouw Dankbaar. En de hoofdinspecteur van politie, heer Van Eken. En onze kraakbroeders Fris en Vlaas. Fraai en Vlaas.
Aha, ja, ja.
Ja, wij met z'n vijven liepen we over het trottoir waar ik geboren ben. En ik zeg dus op een gegeven moment tegen die beste brave hoofdinspecteur van ja meneer, waarom denkt u dat ik dat nou eigenlijk gedaan heb? Waarom in ons naam denkt u dat ik dat nou eigenlijk gedaan heb? Denkt u dat ik nou helemaal hero ben?
Maar wat had u dan gedaan? Wat zou je dan gedaan moeten hebben?
Ik had het château doorgekraakt.
Château Bontecou had jij doorgekraakt?
Inderdaad, want ik vond het een onbestaanbare non-actie om zomaar op te pleuren. Op te rotten. We moeten onze gebouwen niet zomaar prijsgeven. We moeten ons niet van de wijs laten brengen door geruchten. We moeten niet denken, oh dit is hopeloos en we moeten allemaal weg.
Mm-hmm.
Wat is dat voor strijdbaarheid? Waar is de strijdbaarheid gebleven? Dus, ik zeg tegen de beste brave hoofdinspecteur, waarom in ons naam denkt u nou dat ik dat gedaan heb? Ja, ik weet het niet, beste brave jongen. Waarom heb je dat gedaan? Nou, zeg ik.
Hij wist wel dat je een brave jongen was.
Nou, hij wist wel dat ik buurtkraker was.
Ja.
Laten we even door de scheid heen kutten. Ik lees even voor mijn brief aan de beste brave hoofdinspecteur. Ik zei dus dit tegen hem. Het staat ook in de brief, dus dat komt zo meteen. En hij begreep er de ballen niet van. Nog de beste brave voorzitter van de deelvraad, die begreep het ook niet. En dus heb ik beloofd aan die mensen om een brief te schrijven, om het nog eens een keertje kristalhelder te verduidelijken voor hun. En natuurlijk maak ik van deze kans gretig gebruik om de inhoud van deze brief geheel openbaar te maken. Via uw August medium, hier nu live in de studio. Dus daar gaat hij. Een brief aan de hoofdinspecteur wijkteam Oud-West, dat is politie. In afschrift aan voorzitter deelraad, dat is mevrouw Dankbaar van GroenLinks.
Politiek.
En dat is politiek. En in afschrift aan de lezersters en luisteraarsters dezes. En mijns inziens zijn dat echte mensen. Ja, u dus. Nou, daar gaat hij. Mokum heden salut. Ik heb in uw bijzijn verklaard dat het gekraakt blijven van het voormalige schoolgebouw, de Bontekoe, mijns inziens van groot belang is om het stijgende getij van het fascisme, en u mag daarbij lezen elk andere vorm van vervelende ismes, te doen laten keren. Ja, wilt u me nu het vuur aan de schenen leggen of moet ik doorlezen?
Nee, gaat u verder.
Oké. U verklaarde, en deze u is dus de beste brave hoofdinspecteur en tevens de deelvraadvoorzitter van politie, dat u dat een nobel streven achtte. U vond dat toch wel een goed streven eigenlijk van zo'n rare kraker. Ja, wat raar. Maar u snapte u doorgrondde mijn drijfveren niet. Daarom heb ik beloofd om u deze brief te schrijven. Ik acht namelijk het geven van de kans tot communicatie een effectiever antifascistoïde middel dan het gooien met stenen. Maar wanneer u mijn of onze radiostudio in Château Bontecou komt ontruimen en wanneer de slopers hun gang kunnen gaan, dan zijn er opeens heel veel stenen. Ik zoek nog iemand zonder vlees of blaam om de eerste steen te gooien. Wanneer men slim is en wanneer men als kan lezen in plaats van wanneer, dan voeren wij de witte vlag. En dat betekent niet dat wij ons overgeven. Want de witte vlag betekent enkel dat wij niemand die met ons wil komen praten, zullen deren. Ha!
Was getekend.
Enzovoorts.
Kraker, hupplepup. Maar hoe zie je dat nu om, even citeren, om het stijgende getij van het fascisme te doen laten keren?
Ik ben een ventje en ik ben een uitgeputte doorkraker. Ik heb niet de pretentie dat ik het fascisme kan keren. Dat kan ik niet. Nee. Ik kan wel op uw radio komen en ik kan zeggen van dit is fout en dat is verkeerd. En u doet dat zelf al de hele dag. Niet waar? Dit is de inhoud van het programma. En niet alleen op uw radio, maar ook op deze meneer zijn radio. Wat zegt u?
Nu ook op Pattenpoel te beluisteren.
Wat zijn we nu doorgeprikt? Oh shit, ben ik in een media-netwerk gevallen? Oh fuck, dat kan niet.
Wat is dit nu weer voor nieuws?
Ja, nee, maar ze zitten ons door te prikken, die cirkels.
Ze zitten ook op Pattenpoel.
Ja, wordt er wel copyright op betaald?
Ja, ik dacht dan dat we een spiegel hadden, maar dat blijkt dus niet.
Oké, wat zijn onze huidige frequenties? 96.2 in stereo.
En dat is de Vrije Keizer. En waar zit Pattenpoel dan?
Op de
1.5 mono.
Op de 101, iets in mono. Inderdaad. Oké, nee, dat mogen we niet door de radio uitspreken. Goed, nou oké, dus hartelijk welkom beste brave luisteraars tussen Pattenpoel, die stiekem op mij heeft ingetuned. Voor je schande, ga vooral zo door en start natuurlijk uw eigen radio, godverdomme. Want het is heel makkelijk. Oké, u was mij het vuur aan de schenen aan het leggen.
Nee, je was proberen uit te leggen om een vraag
Maar hoe zit dat nou met het doen laten keren? Nou, dat zal ik u zeggen. Dit gebouw, de Bontekoe. Oh, ik moet de microfoon. Ja, ik hoor het al. Het is veel smeuiger. Ja, dat is gelijk. Oh, wat een smeug stemmetje. De Bontekoe, namelijk in al deze jaren, is een plek geweest waar men radio heeft kunnen doen, waar men onderzoek heeft kunnen doen naar een aantal leuke dingen. Waar men verschillende ideeën, nieuwe ideeën, in de praktijk heeft gebracht. Want kijk, beste mensen, er zijn maar vier dingen die van enig wezenlijk belang zijn. En dat is een ademtocht, een goede drink, een maaltijd en een plek om te wezen. Hier hebben wij dat gelukkig ongeveer smeug geregeld in deze radio, in dit gebouw, met deze beste brave vrienden en vriendjes en vriendinnetjes en weet ik wat niet allemaal. Dat is leuk. We kunnen hier nog ademhalen, we kunnen nog drinken, we kunnen nog eten en we kunnen hier voorlopig nog even wezen. Al het andere is bijzaak. Al het andere is bijzaak. En arme mensen maken de fout dat ze zich veel te veel bemoeien met het zoeken naar geld. Want het is bijzaak. Het doet er niet toe. Waar het om draait, is hoe we elkaar behandelen. En deze dingen zijn in de loop van de afgelopen 8 jaar in de Bontekoe aan een aantal mensen ietsje duidelijker geworden. En daarom dacht ik van ja, als dat gebeurd is en als die mensen op een gegeven moment weer verschijnen, en er staan daar luxe appartementen van 200.000 gulden, dan kunnen ze niet meer die aansluiting vinden met de mensen die zij zoeken. Dat dacht ik dus. En omdat het inmiddels zoveel mensen zijn die daar mijns inziens leuke dingen hebben gedaan, dacht ik, deze plek moet gewoon kenbaar blijven, als zijnde doorgekraakt. En als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat de Bontekoe is doorgekraakt. Wonen er nu 1200 Finnen of niet? Ik weet het niet. Ik mag dat niet zeggen. Meneer Noordhold komt met 1100 Ghanese, wij komen met 1200 Finnen.
En 300 Oekraïners had ik gehoord, de laatste geruchten.
Zitten die er ook? Ja, wonder dat het daar zo vol is, zeg. En hoe zijn die nou Nederland binnengekomen?
Ja, dat moeten jullie maar eens duidelijk maken.
Oh ja, bij de weg. Ja, kijk nou, en het is alleen maar vanwege de Bontekoe dat ik hier nu zit. En dat ik nu kan zeggen, ja mensen, wilt u de Oostenrijkse ambassade onder druk zetten? Want met ingang van morgen is het namelijk zo dat etnische Hongaren die hun hele leven in Hongarije hebben geleefd, maar die toevallig een Joegoslavisch, dan wel een Kroatisch, dan wel een totaal vaag paspoort hebben, die kunnen niet meer tussen hun bestemmingen Amsterdam en Budapest heen en weer reizen. Althans niet per bus, want ze krijgen moeilijkheden in Oostenrijk. Dus belt u even met de ambassade of het consulaat van Oostenrijk en zegt u eventjes van, hoe zit dit?
Er staat een telefoon.
Ja, ik weet het nummer niet.
Nou, we hebben ook wel een telefoonboek, dus dat kunnen we
ja,
zo
misschien is er een luisteraar die dit nummer weet. U kunt live in de uitzending komen. Het, is, het telefoonnummer is 020 buiten Amsterdam. Een 6, die kunt u vergeten. 881914. Ik zal het herhalen, wegens een foute boel. 688-1914. Weet u het telefoonnummer van de ambassade, dan wel consulaat van Oostenrijk? Willen wij dat graag weten? Want hier is iets. Kijk, hè? Dat is nou een praktisch.
Ja, gebruik je microfoon eens.
Wow. Maar nog even, want je zegt wel in het brief en zo van tegen fascisme. Hoe wil je dat nou precies? Hoe kan je dat verklaren, dat een kraakpand bewaren wat het tegen fascisme te doen heeft?
Ja, nou, volgens mij heb ik dat net gezegd, maar kennelijk niet duidelijk genoeg.
Nee, herhaal het maar.
Ja, okay.
Leg het beter uit.
Ja, nee, oké. Ik zal het proberen. Ik weet niet of ik dat kan. Ik zal het proberen. Ik zit hier met goede wil, dus ik probeer het gewoon.
Oké.
Ik ben een uitgeput ventje, ik ben een softie en ik heb een gele pet. Daarmee kan ik geen fascisme of racisme of wat dan ook opheffen. Nee, dat kan ik niet. Maar met die gele pet hebben we wel dit gebouw geaccentueerd. Dit gebouw staat in de belangstelling van, ik noem maar wat, media. Ik noem maar wat, de deelvraat, dat is politiek. Ik noem maar wat, de beste brave hoofdinspecteur die nu deze brief moet afhandelen. Ja. Hé, daar komt het telefoonnummer van het consulaat. Mag ik? Ja? Gaat uw gang.
We gaan gewoon door.
Ja, we gaan gewoon door.
We houden het even intern.
We houden het even intern. Nou, zal ik het telefoonnummer dan? 6268033.
Klopt dat?
Het klopt. Nou, dat betekent dat we twee dimensies aan elkaar hebben gekoppeld. Dat is heel goed. Hartelijk dank, luisteraar. Hartelijk dank. Ja. Ja, u krijgt de hoofdprijs van deze week. In de quiz. Maar dat is zo, helaas is dat op een andere zender.
Op te halen bij Chateau Bontekoe.
Ja, de prijs kan je ophalen bij de Bontekoe. In ieder geval inderdaad bedankt voor het bellen. Maar we gaan dan zo meteen het Oostenrijkse consulaat bellen.
Ja, en vragen hoe dat precies zit. Oké. Okay. Ja. Oh, dat gaan we hier doen.
Ja, nou, je kan ook lift bellen, ja.
Ja, of ik kan ook doen laten bellen.
Nou, het is leuk om het gewoon gelijk live te doen, want dan kan iedereen gewoon lekker bij zijn toestel blijven
dus jullie
zitten.
Vinden dat ik gewoon even moet bellen en vragen van, godverdomme, hoe zit dat nou eigenlijk?
Ja, precies.
Alright, oké, dat doen we. Doen we. Oké, assume this phone is tapped. Nou, dat is heel goed, want dat betekent dat onze boodschap, die bestemd is voor het openbare publiek, want tenslotte kan iedereen de radio afstemmen op 101,45, dan wel 96,2, dan wel via het bandje wat er wordt gemaakt, dan wel via nog een andere radio waar we geen of wel weet van hebben. Die kunnen dit programma volgen. Dus iedereen mag dit volgen. Dus onze boodschap is in principe bona fide. Laten we dat voorop stellen. Niet waar?
Zeker ja? Weten, ja.
Dus ook die mensen die denken dat zij ons vijandig gezind zijn. Ook die mensen, die kunnen even relaxen. Hè? Beste brave smeres, doe even relaxed. Luister gewoon even naar deze boodschap. Want misschien steekt u er wat van op. Wie weet, wie weet. En het is gratis. Dus wat heb je te verliezen? We gaan bellen met het consulaat van wat was het ook weer? A-E-O-U? Ja, Austria, Imper. Nou, ik weet het
nou
niet.
Nou ja, Austria, Imper.
Ja, want wij zijn hier een voormalige Oostenrijkse kolonie hier, hoor. Mm-hmm. Vergeet u dat even niet.
Ja.
Dat was nog voordat Amsterdam verraad heeft gepleegd.
Maar volgens mij moet je dan wel een koptelefoon opdoen, zodat je dan kan horen en dat we allemaal mee kunnen doen in het gesprek.
Oh, wacht. Ja, oké. Okay.
Even een headphone.
Ja, oké. Okay. Kijk, als de kops nu echt slim zijn, dan hebben ze nu al gebeld en is de lijn bezet. Ja?
Oké, okay, we gaan het gewoon proberen.
Oké, okay, daar gaat hij hoor. 6, 2, 6, 8, 0, 3, 3. En kijk, ik weet dit natuurlijk omdat er 33 illegale Kroaten, Serben, Bosniërs, Montenegrijnen en desalniettemin, wat er allemaal is.
Consulaat-generaal van Oostenrijk, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. U spreekt met Chris Zwart.
Ja, goedemiddag.
En ik bel u om inlichtingen te vragen over een gerucht wat ik heb gehoord.
Oh ja?
Ja. Ik heb namelijk het gerucht gehoord dat iemand die zijn hele leven in Budapest heeft gewoond, maar die helaas wegens de omstandigheden van de oorlog in Europa in het bezit is van een vaag Joegoslavisch dan wel Kroatisch paspoort, nou, morgen niet meer via Oostenrijk heen en weer kan reizen tussen Nederland, waar hij studeert, en Budapest, waar hij zijn familie heeft. En ik wil u even vragen hoe dat nou precies zit.
Momentje, ik verbind u met mevrouw Putke. Ja, momentje even, ja?
Ja, ik wacht.
U bedoelt, het gaat om een Kroatische paspoort?
Ja.
Ja, momentje even.
Nou, we blijven wachten, nietwaar?
Ja, we blijven zeker wachten. Even het Vrijkeijzer Omroeporkest en in samenwerking hele middag met het Patapoe Omroeporkest uit kast trekken. Oh, ik hoor ze al.
Ja, goedemiddag mevrouw Butgen.
Ja, goedemiddag mevrouw. U spreekt met Chris Zwart.
Dag meneer Chris. Ja,
ik heb deze vraag. Hoe is het in ons naam mogelijk dat iemand die zijn hele leven in Budapest heeft gewoond, het gaat hier in dit geval om een etnische Hongaar, hij woont in Budapest, daar zit ook zijn familie en hij studeert in Amsterdam.
Ja.
Ja, en hij zit nu met het volgende probleem. Hij is, ik weet niet voor wat voor vage politieke redenen, in het bezit van een vaag Joegoslavisch dan wel een Kroatisch paspoort. En ik heb van hem gehoord dat hij nu niet meer tussen zijn studieplek, dat is Amsterdam, en zijn woonadres waar zijn hele familie zit, dat is Budapest, hij kan niet meer heen en weer reizen, want hij mag niet meer door uw land. Hoe zit dat? Kunt u me dat even
vragen? Ja, hij moet een even kijken hoor. Hij heeft waarschijnlijk een paspoort afgegeven door de voormalige Republiek Joegoslavië.
Ja, en hij heeft
en
nu ook
heeft daar een H in staan. H voor Kroatië. Dat zijn allemaal nummers en dan zit er de H voor.
Ja, hij schijnt een vaag Kroatisch paspoort
nou, ja,
te hebben.
Dus de Republiek Kroatië,
ja,
die geeft Kroatische passen uit.
Ja.
En hij moet dan bij de Kroatische vertegenwoordiging in Budapest.
Ja, maar hij zit nu in Amsterdam.
Nou ja, ik weet niet waar de Kroatische vertegenwoordiging is.
Dat is dus een problemet. En nu voelt hij zich gedwongen om heen en weer te vliegen tussen Amsterdam
ja, nee,
en Budapest.
Ja, nee, er moet ergens een Kroatische vertegenwoordiging zijn. Dan weet ik niet of die in Den Haag is of in Brussel. Het zou het beste even het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kunnen bellen.
Ja.
Moment, ik zal even zien hoor. Want die Kroaten, die geven dus eigen passen uit.
Ja, maar kijk mevrouw, het is zo dat deze jongen, die heeft feitelijk niets met de oorlog te maken. Hij heeft zijn
nee,
hele
maar
leven
het gaat dus om de passen.
Ja.
Ja, dus daar, de meeste mensen hebben er niks mee te maken.
Inderdaad. Dat is een hele goede boodschap die u hier geeft.
Ja, ik bedoel,
de meeste mensen hebben met de oorlog helemaal niks te maken.
Nee.
Juist.
Dat kan niemand wat aan doen.
Oh
alleen,
nee.
Alleen de mensen daar.
Dat,
die
mevrouw, dat
zijn.
Vind ik een verkeerd attitude. Ik zou u graag willen vragen om er één moment van uit te gaan dat u er wel wat aan kunt
nee,
doen.
Nee, we kunnen er niks aan doen, want de Kroaten die geven dus hun eigen pas uit.
Ja, ja, maar we kunnen met z'n allen als Europeanen wat aan deze oorlog doen.
Oh, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de passen.
Maar ik heb het er even over.
Ja.
Bent u dat met mij eens of niet?
Nou, politiek hou ik me op het moment niet bezig. Ik hou me dus alleen bezig met passen.
Ja, ik heb ook een paspoort.
Ja.
Ja.
Gelukkig.
Ik heb hem hier voor me.
Ja.
Hij is gelukkig ongeldig. En ik beloof u dit. Ik ga dit ongeldig paspoort gebruiken om door heel Europa te reizen. Want ik vind dit een schandelijke toestand.
Nou goed, moet je eens luisteren. Als u nou even belt met Buitenlandse Zaken.
Oké, we gaan bellen met Buitenlandse
070?
Zaken.
070.
Wacht even. Wie heeft er een potlood? 070.
348. 6001. Ja, dat is dus de ministerie van Buitenlandse Zaken of hier in Nederland de Kroaten vertegenwoordigd zijn.
Lieve mevrouw, mag ik u heel hartelijk danken namens al diegenen die het stijgende getij van het fascisme, het racisme en alle andere vervelende ismes willen doen, laten keren. Heel hartelijk dank voor deze constructieve bijdrage.
Goed.
Dank u wel.
Dag meneer.
Ja, we gaan even door met een muziekje om deze hevige golf van woordelijk verbaal verzet even te doen laten zakken. Ja, we zijn inmiddels weer terug bij het verbale gedeelte van deze uitzending.
Ja, we waren verdwaald geraakt in een soapopera, een feuilleton. In 36.000 delen. Welk deel we nu zitten is onduidelijk. Ik hoorde net een gerucht van deze meneer hier. Heeft u ook een microfoon? Oh, wacht even. Nee, ik moet even de buitenlandse zaken afhandelen. Ja, we hebben buitenlandse... Ja. We waren bezig met Oostenrijk, we waren bezig met de oorlog in het voormalige Europa.
We waren bezig met de hoofdinspecteur van politie.
Ja, nee, maar die heeft een brief, die heeft het nu te druk. Die moet even die brief ontcijferen en die moet even snappen waar het om draait. Dus van die hoofdinspecteur hebben we nu op dit moment nog even geen last. Dat komt zo meteen, in het volgende deel van de uitzending. Even buitenlandse zaken afhandelen.
Okay.
We hadden dus, als u in het voortgeval dat u net bent afgestemd op Radio Pattenpoel, de Vrije Keizer... hadden we net aan bod gehad de oorlog in het voormalige Europa en het onbestaanbare feit dat iemand wiens familie in Boedapest zit en die in Amsterdam studeert en die toch een H in zijn paspoort heeft staan waardoor het betekent dat hij Kroaat is, niet meer door Oostenrijk kan zomaar. En dit betekent dat hij hele moeilijke sprongen moet maken om tussen zijn studieplek, dat is Amsterdam, en zijn woonadres, dat is Boedapest, heen en weer te reizen per bus. En dat is namelijk het goedkoopste. Oké, bedankt. Toen hebben wij gebeld. Het generale algemene consulaat-generaal van Oostenrijk. Hadden we een hele vriendelijke mevrouw aan de telefoon. Die doet niet aan politiek. Maar is het toch desalniettemin niet eens met oorlog. En die adviseerde ons om het nummer te bellen van Buitenlandse Zaken. In Den Haag. Dat nummer is Den Haag 070. 348-6001. Maar helaas, helaas, jammer dames en heren, Buitenlandse Zaken had het te druk met het uitgeven van hun tijdschrift Ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat is een glossy tijdschrift vol met propaganda, dus daar schieten we op dit moment geen steek mee op. Dus u mag het zelf proberen thuis. Belt u 070-348-6001 en dan komt u erachter hoe dit zit. Dus, nu kunnen we doorgaan met het volgende gedeelte, en dat is het vorige gedeelte, en dat was het gerucht van die meneer daar. Maar die meneer heeft geen microfoon, dat is verkeerd.
Dan moet die meneer maar even bij een microfoon gaan zitten, denk ik.
Ja, meneer, sleept u nou uw bek even bij een microfoon en dan kunt u mij deze vraag stellen.
Daar gaat de microfoon.
Ja, ik woon in de Kinkerbuurt en ik kan ontmoeten bij de Dirk van den Broek. En ik zag eens in dat pand, weet je wel, waar altijd ontzettend veel gebeurde en kleurige mensen in uitlopen. Ik zag er ineens zo'n ijskraan op de stoep. Ik dacht van nou, het is afgelopen met die mensen.
Ja meneer, dit is het verhaal van de hedendaagse draak. Wat u gezien heeft, is een hedendaagse draak. Maar ik heb gisteren deze draak geaaid. Ik heb gisteren het gedeelte van deze draak geaaid, wat nu hoog boven de daken uitsteekt. Deze draak is namelijk geketend aan macht. Deze draak is in zichzelf niet slecht. Wel is het geval dat deze draak huizen opeet. Dat doet hij.
En dat heeft ook iets met fascisme te maken, had ik begrepen.
Nou, kijk. Dan bent u verder dan ik. Dan bent u verder dan ik. En dan ben ik heel blij dat u met mij bent komen praten. Want hoe dit precies zit, weet ik dus niet. Maar wat ik wel weet, is dat wanneer een draak langskomt om je huis op te eten, dat vervelend is. Maar ik heb deze draak geaaid. Want deze draak is in zichzelf niet slecht. Maar deze draak staat, zeg maar, onder commando van machtsspelletjes. Dan wel van de politiek, dan wel van een aannemer, dan wel van een projectontwikkelaar, dan wel van een particuliere belegger of weet ik veel. Ja? Maar deze mensen zijn niet met reële dingen bezig. Want het is niet reëel voor mij, voor haar, voor hem, voor haar, voor haar, voor hem, voor hem.
Maar het lijkt me wel heel koud daar binnen al.
Nee hoor, dat valt best mee, want aan de achterkant hebben we leuke kamertjes. En daar zitten de mensen dus gezellig.
En daar zitten nog wel ramen in.
Ja hoor.
Ja, want het gerucht gaat dat de Bontekoe een beetje een doortochthuis is.
Ja, het is een doorwaaiwoning. En ja, nee, maar voor de frisse lucht is dat ideaal. En bovendien is de bewoner op zolder, dat is Har. Iedereen kent Har. Har de Wind. En die woont op zolder. Samen met een zootje zeemeeuwen. En dat is heel bijzonder. Want normaliter wonen er nooit meeuwen in huizen. Nooit. 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 Maar bij die 1200 vinnen die daar op zolder zitten, zitten ook een heel zootje meeuwen. Het is echt heel bijzonder. Dat komt nooit voor dat meeuwen in huizen zitten.
En die Kroaten dan?
Oh. Hoe doe je dat dan met de hygiëne?
Met de hygiëne? Ja, ik weet het niet. Ze zeggen dat ik fris ben, maar volgens mij is de gemiddelde politieagent toch een stuk frisser dan ik. Want die gaan tenminste elke dag onder de douche. Bent u klaar ermee?
Ik moet weer naar de winkel.
Ja, nou, maar wilt u dan dat het ontruimd wordt, misschien?
Nou, ik heb een sigarenzaak. En het waren hele goede klanten. En ik vind het heel erg dat die mensen weg moeten. En ik dacht eerst, er komt een mooie parkeergarage. Die komt er ook al niet. Ik vind het eigenlijk een zonde.
Ja, inderdaad. Dus laten we daar gewoon blijven zitten. Oké, okay. Hartelijk dank voor deze belangstelling. Zijn we er nu klaar mee?
Nou, voor onze duidelijkheid, ons feuilleton vorige week, uiteindelijk na 2 uur bellen kwamen we erachter dat er geen parkeergarage onder zou komen.
Nee, er komt geen parkeergarage. Maar er zou wel worden afgegraven. En dat hoeft niet, want de Milieudienst heeft een rapport geschreven waaruit blijkt dat de grond niet vervuild is. Dat hebben we zwart op wit. Dat staat vast. En dat lijkt me dat dat veiligheid geeft voor de buurtbewoners. Dat ze in ieder geval weten waar ze aan toe zijn. En dat heeft nu, tot nog toe, heeft het daaraan gehaperd. Niemand weet waar ze aan toe zijn. En intussen komt er een domme projectontwikkelaar en die plant huizen voor 200.000 gulden, appartementen voor 200.000 gulden, die niemand kan betalen. Ik ken niemand, en ik ken een heleboel mensen. Maar ik ken niemand die een appartement kan kopen voor 200.000 gulden. Dus, is dat nou, waar slaat dit op?
Tja, dat heet stadsvernieuwing, toch?
Dat heet stadsvernieling, mevrouw.
Oh ja, stadsvernieling.
Ja, en om dat goed te zien, hoeft u alleen maar een bezoek te brengen aan het voormalige magere Heineken-terrein. Als je daar rondloopt, dan ruik je het gif. Je ruikt het gif wat ze daar uit de grond aan peuteren zijn. Dus, laten we nog eens een keer extra nadenken over het gif. En laten we nog eens een keer extra nadenken over die ismus. En omdat het gebouw is doorgekraakt, heeft u mij deze kans gegeven om deze dingen te zeggen. En daarvoor ben ik u zeer dankbaar.
Wij hadden nog een gerucht gehoord dat vanmiddag de krakers het pand zouden overleveren aan de politie.
Nee. We geven ons niet over. Dit is verkeerd. Weer een verkeerd gerucht. We geven ons niet over. We kunnen eventueel wel opdracht geven aan de politie. Om nu eens een keer eindelijk deugdelijk te komen ontruimen. Deugdelijk, ja?
En wat is een deugdelijke ontruiming volgens de Bonte Koe?
Nou, een deugdelijke ontruiming is wanneer er een deurwaarder komt op een gegeven moment met een gerechtelijk vonnis. En op zo'n moment dat wij ook nog eens een keer gerechtelijke stappen terug kunnen nemen bij wijze van repliek. Dat hoort zo in een rechtsstaat. En dan, daarna kan de deurwaarder een andere keer langskomen met platte petten. En weer met een papiertje van ja, we komen ontruimen. En dan gooit de softie, die gooit bloemen uit het raam en die zegt jullie mogen er niet in. En jullie gaan weer weg. En dan gaan ze weer weg en dan komt de ME en die ontruimen dan. Dat is een deugdelijke ontruiming.
De vorige keer is er geen deurwaarder gekomen.
Jawel, er is wel een deurwaarder gekomen. Maar die deurwaarder die is om 5 minuten voor 5 gekomen op vrijdag met de aankondiging dat hij op maandag 1 maart zou komen ontruimen.
En dat kan niet, want dan heb je geen genoeg tijd om inderdaad in de rechtsstaat gebruik van te maken.
Precies. En hij had andere van zulke papiertjes en die heeft hij al de vorige dinsdag bij de betrokkenen afgeleverd. En waarom pas vrijdag om 4:55 bij de Bonte Koe? Waarom? Dat zal ik u vertellen. Deze mensen zijn bang van de krakers. En dat, beste mensen van de politie en de ambtenaren en alle andere machthebbers, u hoeft niet bang te zijn voor mij, want ik doe u niks. Ik sla u niet en ik maak niks kapot. Dus waarom bent u bang voor mij? Waarom doet u dat? Dat is dom. Denk nog 1 keer na.
Ik denk dat we hiermee deel 12 inmiddels, of deel 13 van Château Bonte Koe.
Misschien wel allebei.
Kunnen afsluiten met deze.
Ja, ik denk het ook. En ik beloof u dit, er komt een volgende aflevering.
Nou, we wachten met smart en hoop op een goede volgende aflevering.
Nou, er komt een doorlevering gewoon.
Oké. Misschien dan ook wel een afrekening.
Een doorrekening. Doei mensen. Bedankt voor het luisteren.
Je luistert naar Radio de Vrije Keizer op de 96.2 en tegenwoordig ook ergens tussen de 101.1 en de 101.7 op Radio Paterpoe. Je hoorde net een korte eerste verklaring van de RAF die vorige week in Duitsland een bias opblies. In Nederland hebben we sinds 1 jaar het grenshospitium nadat het geopend is onder veel protesten. Is het de laatste tijd weer in het nieuws gekomen? We hebben iemand van... waar ben je van?
Ik ben van de werkgroep Vluchtelingen van het Autonoom Centrum.
In het nieuws kwam, wou ik zeggen, vorige week, onder het, dat zij niet meer op bezoek mochten bij vluchtelingen in het grenshospitium. Omdat de directie bang was voor opstootjes of onrust onder de gevangenen. Mogen jullie nog steeds niet naar binnen toe?
Even om te beginnen, zou jij ietsjes harder kunnen praten? Ik versta je nauwelijks, maar het gaat net. Nou, wij mogen niet naar binnen. Wij zijn afgelopen maandag hebben we een gesprek gehad, telefonisch, met de directie, waarin ons gezegd werd dat inderdaad wij rustig naar binnen kunnen. Ook kritische geluiden mogen binnen, enzovoorts. En dinsdag zijn wij letterlijk het gebouw uitgezet na een sommatie van 4 keer.
Mm-hmm.
Wij waren daar vluchtelingen aan het bezoeken, zoals we dat elke dinsdag doen. We zijn nu... Het gebouw bestaat, ja dat is toevallig vandaag, of toevallig, vandaag 6 april 1992, een jaar geleden, werd het gebouw onder zeer veel protest geopend. Mm-hmm. Omdat zeer veel organisaties die zich met vluchtelingen bezighouden en ook mensen die sowieso zich bezighouden met de vluchtelingenproblematiek, het onterecht vonden dat hier een gevangenis geopend werd die voor vluchtelingen gaat dienen. Vluchtelingen die een asielverzoek hebben ingediend waarbij justitie daar een kansloos gehalte aan geeft. Dus oordeelt dat het kennelijk ongegrond is en deze mensen komen dus achter slot en grendel terecht. Nou, een jaar geleden was daar al veel protest tegen en we zijn nu een jaar later. En wij zijn als werkgroep in principe elke dinsdag op bezoek geweest. Vanaf de zomer zo'n beetje en... Ja, in een soort spreekuur hebben wij toch wel heel veel gehoord van wat zich daar binnen zo'n beetje afspeelt.
En wat speelt zich er binnen af?
Daar kun je natuurlijk uitgebreid over zijn. Ik zal dat heel kort typeren met de opmerking dat eigenlijk iedereen de eerste vraag altijd die hij aan ons stelt is van waarom zit ik hier eigenlijk in een gevangenis? Ik ben hier asiel komen aanvragen, maar waarom zit ik hier? Nou, dat probeer je dan uit te leggen, maar eigenlijk valt dat niet zo goed uit te leggen. En justitie legt dat in principe ook niet uit. Dat wordt allemaal maar voor lief aangenomen, dat je kansloos wordt geacht. En nou ja, goed, dan proberen wij deze mensen zoveel mogelijk te helpen. Maar ja, iedereen is natuurlijk onderhevig aan behoorlijk wat spanning. Ik bedoel, je zit daar in een... kamertje en je zit daar achter slot en grendel. Er zijn wat activiteiten, zoals sporten bijvoorbeeld, erg belangrijk. En verder ben je binnen die 4 muren en die sloten en grendels ben je ook nog eens 's nachts vanaf 9 uur 's avonds op je kamer ingesloten. Nou, dat betekent dus zeg maar 9:15 's avonds moet je op je kamer zitten in je eentje en dan ben je dus in feite gedoemd om televisie te kijken en of naar het plafond te staren of een boek te lezen. Of een brief te schrijven, ik noem maar wat. Maar de mensen die hebben bijvoorbeeld ook de klacht dat ze zich niet goed kunnen concentreren. Dus ja, ga dan maar eens een boek lezen en dat elke avond weer opnieuw. Dus zeg maar, de mensen worden daar binnen. Mm-hmm. Om te beginnen, hun asielverzoek wordt tot kansloos bestempeld. En dat maakt de zaak natuurlijk ook behoorlijk hopeloos. Overigens moet ik hierbij vermelden dat, dat zo'n beetje de helft van het aantal mensen... dat daar nu gezeten heeft, alsnog tot Nederland of tot een asielzoekerscentrum of op straat gezet is. Maar dus doorgelaten is tot Nederland. Dus dan kun je je afvragen of het niet een klein beetje losse, natte vingerwerk is geweest... waar justitie dus als eerste oordeelde over deze mensen. Nou ja, goed, die mensen die zijn dus wat dat betreft, wat hun asielverzoek betreft, zijn ze vrij hopeloos. En zo wordt het dus ook door iedereen gezien, hè. Je moet ervan uitgaan dat als eenmaal justitie een stempeltje drukt op je asielverzoek, dat iedereen jou ziet als kansloze. Of dat dan waar is of niet waar, maar je bent op dat moment gewoon een hopeloos niet meer te helpen persoon. Zelfs wij hebben er soms moeite mee natuurlijk om tegen iemand te zeggen, ja, wat kunnen we eigenlijk nog voor je doen? We kunnen niet zoveel meer. Dus dat is hopeloos. En dan krijg je daarnaast gewoon het hele feit dat hier mensen die niks gedaan hebben, toch opgesloten zitten. En zich ook opgesloten voelen aan alle kanten. Gecontroleerd en gepland, zal ik maar zeggen. Je bent daar niet echt vrij om je eigen dag netjes in te delen. Je moet daar je houden aan de regels. En dat is natuurlijk een vrijheidsbeperking binnen slot en grendel. Hè? Binnen vier muren die vrijheidsberoving zijn. Dus het is niet makkelijk voor de mensen.
Proberen mensen te demotiveren.
Nou, het is inderdaad, deze gevangenis dient natuurlijk als een soort afschrikmiddel, maar ook de kansloosheid die dan van tevoren als het ware opgestempeld wordt, die moet natuurlijk bewezen worden. Nou, dan daarmee, ja, om dat te bewijzen, zorg je ook dat die mensen aardig gefrustreerd worden in hun rechtsgang en in hun bezoeken die ze van buitenaf mogen krijgen en in hun hele asielprocedure. Het wordt inderdaad aardig gefrustreerd, ja, ontmoedigd.
En dan af en toe, dan, als ze dat doorhebben, willen ze ook nog wel eens onrustig worden.
Nou ja, het is wat je onrust noemt.
De laatste tijd steeds vaker, heb ik die idee.
Het is wat je onrust noemt. Die mensen die gaan natuurlijk, mensen proberen op hun rechten te gaan staan. En wij proberen ze uit te leggen wat hun rechten nog zijn. Het is erg minimaal, maar goed, dat leg je dan uit. En dat is bijvoorbeeld een klacht indienen. Als jij 2 uur lang op je kamer, op je cel bent ingesloten, kun je daar een klacht tegen indienen. Nou ja, de vraag is natuurlijk of dat nou zoveel zal helpen. Het is al gebeurd om te beginnen, maar goed, je kan daartegen klagen. Nou, dat geeft je dan een soort hoop, als je dat doet, het klagen, geeft je een soort hoop van, nou, ik leg in ieder geval de ernst van mijn situatie neer bij de commissie van toezicht. Die luistert hiernaar, die geeft een reactie, maar heel vaak wordt zoiets dan, het wordt of behandeld of het wordt ongegrond verklaard. Of kijk, de mensen hebben er uiteindelijk zelf ook niet zo heel veel aan. Dat geldt alleen maar voor enkele klachten. Waarvan je nou nog zou kunnen zeggen dat helpt. Dus wat levert onrust op? Het is natuurlijk een laatste strohalm als je denkt dat je nog een recht hebt ergens. Nou, daar zoek je naar. En,